één uur helemaal...
1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Turkse antiterreurpolitie heeft in Istanbul 40 buitenlanders opgepakt... die banden zouden hebben met de Islamitische Staat. Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn het mensen uit Afghanistan, Iran, Irak en Azerbeidzjan. Sommige van hen zouden verschillende keren in conflictgebieden in Syrië zijn geweest. De 40 verdachten werden gearresteerd bij gelijktijdige invallen op 23 adressen in Istanbul. Turkije is de afgelopen tijd getroffen door een serie aanslagen waar IS of Koerdische terroristen achter zaten. Het Turkse leger deed vorige maand een inval in Syrië, onder meer om terroristen uit het grensgebied te verjagen. Enkele gevechtsvliegtuigen hebben 4 wijken van de Noord-Syrische stad Aleppo aangevallen die in handen zijn van opstandelingen. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen sinds bijna een week geleden een staakt het vuren inging. Rusland heeft vanavond gezegd dat het bestand de afgelopen 24 uur 50 keer is geschonden. Moskou zegt dat bijna alle schendingen door de opstandelingen zijn gepleegd. Het zomercarnaval in Rotterdam is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Op de lijst staan nu 100 Nederlandse tradities. Een zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaagse evenement dat sinds 1984 bestaat en jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt. Hoogtepunt is de straatparade op zaterdag dwars door Rotterdam. Archeologen hebben in Japan de oudste vishaken ter wereld gevonden. Ze lagen in een grot op het eiland Okinawa en zijn naar schatting 23.000 jaar oud. De haakjes zijn gemaakt van het huisje van een zeeslak. Uit de vondst maken de archeologen op dat vistechnieken al veel langer bestaan dan gedacht en op meer plaatsen in de wereld werden gebruikt. Het weer, vannacht droog en rustig. Het koelt af naar zo'n 16 graden aan zee tot landinwaarts soms onder de 10 graden. En daar kan ook nevel of mist ontstaan. Overdag geregeld zon en vrijwel droog bij een graad of 20. En ook de komende dagen is het rustig najaarsweer met plaatselijk soms een bui. Dit was het NOS Journaal.
Tussen 12 uur en 2 uur zitten wij in het hols van de nacht. Omschreven als het meest lege, inhoudsloze deel van de nacht. Maar op Hilversum 1 is dat vannacht niet het geval. Want ik, Prim Suram, showrunner Joen, zorg in het holst van de nacht voor de meeste inhoud in een radioprogramma. Inhoud die u, de hardwerkende Nederlander, verdient. Met straks onze eigen Lia en onze poëet Janus. En als gast de weledige strenge vrouwen, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Wilhelmina Jenneke Helena Lodders. Als dat geen inhoud is, dit is Zwarte Priet Praat. U kunt twitteren naar Zwarte Priet Praat. Apenstaat ZPP op 1. Of hashtag Zwarte Piet Praat. Het telefoonnummer is 0800-1121. Mevrouw Lodders. U merkt ook, als het nou gaat om landbouw, als het gaat om technologie, als het gaat om arbeid, zie je toch een soort, wat ik het noem, tweedeling in Nederland tussen de mensen die behouden zijn en mensen die geloven in die vooruitgang.
Mm-hmm.
Ik ben een verschrikkelijke optimist. Ik geloof ontzettend in de mensheid. En ik geloof dat de mensheid uiteindelijk altijd wel het goede doet. Hoe staat u erin? Bent u wat meer van de behoudendheid?
Nee, ik geloof ook in de vooruitgang. En ik denk dat het ook nodig is, want we staan natuurlijk wereldwijd voor een vraagstuk. De wereldbevolking zal groeien van 7 miljard naar 9 miljard mensen. En willen we al deze mensen kunnen voeden op termijn, dan moet de voedselproductie minimaal verdubbeld worden. Dus we staan echt wel voor een uitdaging. En dat halen we niet met de gangbare landbouw zoals we die nu kennen.
Je hebt allerlei plannen voor urban landbouw, hè, dat mensen op daken van gebouwen gaan planten. En wat ik grappig vind, je ziet weer biologische landbouw. Dat mensen zeggen, ik ben bereid om meer te betalen voor landbouw die anders is, die niet zeg maar gemanipuleerd is.
Ja.
Maar je hebt ook weer andere mensen die bezwaren hebben tegen genetisch gemanipuleerde soja. Ik heb er geen bezwaar tegen. Ik friet al geen soja. En voor de rest denk ik, als u kijkt naar waar we als mensheid vandaan komen, wat we vroeger aten en wat we nu aten, dan zijn we watjes vergeleken biologisch met wat we vroeger aten.
Ik denk dat er heel veel keuze is. Het aanbod van voedsel is heel divers. Is ook heel erg betaalbaar in onze Nederlandse supermarkten. En of de keuze voor gangbaar voedsel, gangbaar geproduceerd, of biologisch, of de voorbeelden die u noemt. Ik vind het allemaal prachtig. En daar moeten we ook ruimte voor hebben. Maar het is een utopie om te denken dat we de wereldbevolking kunnen voeden door landbouw op de daken te brengen, of louter en alleen biologische landbouw. Nee. Want dan hebben we namelijk eigenlijk heel veel meer landbouwgrond nodig. Ja. En die hebben we niet.
Nee. Die hebben we in Nederland niet.
Nee, maar ook wereldwijd niet. Want als we kijken naar een continent als Afrika... daar is nog heel veel onontgonnen land. Maar het is de vraag of daar dusdanig het voedsel verbouwd kan worden... zoals we dat kennen. Nee, ik vind wel dat wij onze kennis moeten exporteren.
Maar dan heb je behalve technologie ook goed bestuur nodig.
Ja, goed bestuur, maar ook technologie.
Nee, want als ik kijk naar Suriname, wat ooit de kolonie van Nederland was... Toen was er daar echt een goede landbouwproductie.
Ja.
En nu heb je een gangster en een moordenaar als president... en een falend overheidsbestuur. En dan zie je dat ook de landbouwproductie achteruit gaat. Alles gaat achteruit, dus je hebt wel goed bestuur nodig... naast die technologie. En eigenlijk Zeker. Mogen we dan in het Westen ons prijzen...
Ja.
En ook Nederland, we zijn heel goed bestuurd, toch?
We hebben heel goed bestuur. En ik vind ook dat de overheid die moet het klimaat dusdanig scheppen... dat ondernemers kunnen ondernemen. En juist in de landbouw vind ik dat daar af en toe te veel beperkingen zijn. Enerzijds door Europa, maar zeker ook de doemdenkers... die mensen bang maken over het feit dat het milieu... of dat onze natuur naar de knoppen gaat. Anderzijds mensen die denken van... nou, produceer maar raak. En beide is denk ik niet goed. Daar moeten we een hele verstandige middenweg in kiezen.
Ja. Goeienacht, meneer Lagemaat.
Ja.
Ja, sorry dat u even moest wachten, zegt u het maar alsjeblieft.
Ja, ik had twee dingen. Ik heb een patiënt gehad die... ik deed een technische dienst van het revalidatiecentrum. Hè?
Wat deed u? Pardon, ik verstond u niet.
Technische dienst van het revalidatiecentrum.
Ja.
Dat is een patiënt die is in coma... Mm-hmm. Ik geloof dat het een liftmonteur was.
Mm-hmm.
Die vader die werd net zo lang bewerkt... dat hij eindelijk door zijn knieën ging... dat hij de stekker eruit haalt. Hè?
Ja.
Vervolgens had zijn tweede zoon ondersteboven.
Ja.
Toen wou hij van geen mogelijkheid de stekker eruit halen.
Ja.
En die zoon die is opgeknapt.
Ja.
En toen is de vader doodgegaan van verdriet... van wat ze hem aangedaan hadden.
Ja.
En nou heb ik we hadden een groot industrieel op de klassenkamer liggen.
Ja.
En degene die daar, de therapeut, die deed dat zelf, hè?
Ja.
Maar die zat dus ook in zijn huis met vakantie en alles.
Ja.
Als ik daar munt lig en hij kan vakantie blijven houden in zijn huis, dan gaat mijn hart eruit, snap je?
Ja, dus daarom bent u tegen die wet?
Ja, okay. Absoluut.
Ah.
Dat heet net medische maffia, maar dat zijn knapen die daar tussendoor lopen. Die daar eerder zeggen...
Meneer Lagemaat, mijn dochter is afgestudeerd arts, gepromoveerd.
Ja.
En ze is nu aan het specialiseren. Ja. Dus als ik de medische maffia zeg, bedoel ik niet mijn dochter en de goeien.
Nee,
zoals dochter Rozenstiel de gast was. Maar
goede resultaten.
Ja. Nee, maar ik snap uw angst. Dank u wel.
Dat is gewoon angst van... kan ik nog rekenen dat ze mij helpen? Of zeggen ze, jongens...
Ik ken van artsen die vertellen dat het soms feest is... als ze organen mogen transplanteren. Want het is ook natuurlijk voor hun dingen. Maar ja, ik begreep het ook. Ik trek niemands integriteit in kwestie. Ik heb gewoon... voor mij gaat het erom dat mijn lichamelijke integriteit... en Julian komt hier met zijn domme opmerkingen van... jij betaalt toch ook belasting? Maar mijn lichamelijke integriteit vind ik zo'n hoog goed... dat de overheid het niet kan omkeren. En iedere week hoor ik Wilbert Stuifbergen vertellen... over wat in China gebeurt, dat mensen geen zelfbeschikking hebben... dat ze gevangen worden, dat orgaanroof plaatsvindt, de wereld zwijgt. En nu hebben we in Nederland ook gelegitimeerde orgaanroof. Dank u wel voor het bellen.
Er is een diefstalstaat terechtgekomen.
Ja, helemaal eens. Doei. Mevrouw Lodders, is er nou iets wat u zegt... Prim, dat vind ik dat er veel te weinig over gesproken wordt... in de massamedia... Daar moeten we het over hebben.
Nou, een van de dingen die mij op dit moment heel erg bezighoudt... is het feit dat er eigenlijk te veel mest in Nederland geproduceerd wordt.
Mm-hmm.
Maar dat wij de boeren niet in staat laten zijn om die innovaties die er zijn... Hè, de kennis, die is er. Maar we dagen die boeren onvoldoende uit... om juist die innovaties verder uit te werken en daarmee aan de slag te gaan. Wat ik al noemde, we kunnen kunstmest uit mest maken... we kunnen kleding uit mest maken. Vanuit de dikke fractie wordt stenen gemaakt. Dat zijn hartstikke mooie ontwikkelingen. Maar als de regelgeving daartegen dat tegenhoudt, ja, is dat bijna, natuurlijk zonde.
Je zou bijna regelgeving moeten maken met ontheffingen... dat je zegt, innovatieve dingen, daar kijken we even tegenaan... voordat we... verbieden. Ja, we gaan er zo op verder, want iemand belt uit het buitenland. Een man uit Deurne. Goeienacht, met wie spreek ik?
Goedemorgen, goedenacht, ik spreek met Bart.
Bart, ja, je belt uit Deurne uit het buitenland. Hoe kan dat nou?
Nee, ik kom uit het dorpje Millezen, waar meneer Aerts net vandaan komt, direct 5 kilometer vandaan. Maar ik ben op weg naar Parijs, maar ik zit de uitzending te luisteren.
Oh.
En ik heb een vraagje aan mevrouw Lobbes.
Ja, ga je gang.
Bij ons in de buurt is de laatste paar maanden een hele hoop heisa ontstaan over de hagelschade. Ik weet niet of je er iets van gehoord heeft, een paar maanden terug.
Zeker.
De wat? Miljoenen...
De hagelschade.
Ja.
De hagelschade. Bij ons, die boeren zitten allemaal met de handen in het haar. Die krijgen niks van Den Haag uitgekeerd. Want nou is mijn vraag aan mevrouw Lorenz, wat vindt zij er dan van?
Hé, hey, maar hey, vriend, even. Als ik morgen door Dominique Weesy word opgedonderd van deze zender, krijg ik ook geen cent uitbetaald. Terwijl ik het belasting heb betaald de helft van de tijd. Dus waarom moet de KLM of een boer die schade heeft wel uitgekeerd worden? En als ik, want ik ben zelfstandig ondernemer, als ik hier weggetrapt word, krijg ik ook geen cent. Dus op grond waarvan moet een boer schade vergoed krijgen en ik niet?
Nee, kijk, ik ben het wel gedeeltelijk met jou eens, Prem, maar het gaat erover uit. Bij ons, de mensen in de buurt, die zeggen, Den Haag geeft miljoenen uit aan ontwikkelingshulp en zus en zo. En de eigen mensen, die laten ze in de steek staan.
Luister, die ontwikkelingshulp, even voor de duidelijkheid, vriend. Ontwikkelingshulp is verkapte subsidie aan het bedrijfsleven. Want een van de voorwaarden van de ontwikkelingshulp is vaak dat het besteed moet worden aan Nederlandse bedrijven en dat erop moet worden ingeschreven. En die ontwikkelingshulp is weer een manier om toegang te krijgen tot de markt. Dus het zijn domme mensen die niet snappen dat ontwikkelingshulp, Nederland is altijd een koopman geweest. Maar leg me nou een keertje uit, toen KLM na de 11 september huilie kwam doen, toen ING, nadat ze er een rotzooi van hebben gemaakt, huilie kwam doen, toen zei ik, dus ik ben het met je eens, als je ING geeft en KLM geeft, moet je die boeren ook geven. Maar als je die boeren geeft, moet je mij ook geven.
Nee, dat begrijp ik, maar mijn vraag is eigenlijk ook, kijk, bij ons zijn er ook boeren, die zijn er voor zeker. Die mensen krijgen nou, die krijgen het gewoon betaald. Ik ben het wel mee eens, maar die boeren dus niet betaald.
Ja, maar geen verzekeringsmaatschappij wil mij verzekeren, want ze zeggen, je bent een wandelende ramp die ieder moment kan worden weggetrapt, dus ik kan geen polis krijgen. Moet de overheid me dan betalen?
Nee,
nee, maar want ik vind echt serieus. Ik snap dat dit van die Brabantse boeren, maar ik snap niet waar, op grond waarvan die boeren, waar ik alles, ik heb programma's gemaakt, ik weet hoe zwaar ze het hebben. Op grond waarvan zij wel recht hebben op haar. Ik ben het met je eens, want ik vind dat ING geen recht op had. Tenzij je zegt dat boeren belangrijker werk doen dan ik. Wat op zich wel klopt. Zullen we dat op die manier doen, mevrouw Lodders? Boeren zijn zeer belangrijk voor de voedselvoorziening, vooral in Brabant. Ze exporteren en brengen geld binnen. Ik ben belastinggeld aan het opbranden, dus ik kan snappen dat je zegt dat niet. Ik ben het zelf dat ze KLM en ING ik verspil. Maar die boeren die doen hard werk en ze hebben hagelschade, zijn niet verzekerd. Waarom is het dan zo moeilijk om ze te vergoeden?
Laat me eerst zeggen dat het natuurlijk echt een hele schrijnende situatie was. Volgens mij was het medio juni dat mensen getroffen zijn door hagelstenen zo groot als tennisballen. Dus niet alleen de schade aan de schuren en dergelijke, maar ook mensen zijn geschrokken. Kinderen die alleen thuis waren. Ik ben een aantal keren in het gebied geweest. Echt vreselijk. Tegelijkertijd moeten we wel constateren dat boeren zich konden verzekeren voor deze schade. En dan is het een keuze of je wel of geen verzekering afsluit. Ja. En op het moment dat je mensen die geen verzekering hebben afgesloten gaat vergoeden, ja, dan is de vraag, waarom
maar
zou...
Maar heb je wel gedaan bij de KLM na 11 september en bij ING? Die hadden het ook kunnen verzekeren. ING had zich kunnen verzekeren tegen rovende bankiers die troepproducten verkochten.
Zo zie ik het zelf ook. Ja.
U meet met twee maten. U wordt ineens weer vies, vuil en dirty, mevrouw Lodders. U was zo goed bezig.
Ja, nee, ik oprecht vind ik echt dat je als bedrijf kan je verzekeren tegen dit soort schade. We hebben niet voor niks, ook vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dus dat is belastinggeld, hebben we een brede weersverzekering in het leven geroepen.
Ja.
Waar boeren zich kunnen verzekeren. Dus we betalen als belastingbetaler daaraan. Dat vind ik op zich helemaal niet erg. Want u geeft het zelf aan, boeren zijn belangrijk voor de voedselproductie. En ik zou ook niet graag afhankelijk worden van voedsel uit andere landen.
En voor de duidelijkheid voor de mensen, Bart, wat je later inschat, de vader was akkerbouwer in Brabant, de man is melkboer. Dus je praat met een boerinnendochter en een boerenvrouw.
Ja, dat begrijp ik.
Maar Bart, ik vind wel dat ze punt heeft. Jij ook?
Ja, dat heeft gelijk.
Maar ik ben wel met je eens dat het krom is dat die patjepeers van de ING die nu een grote muil opzetten. Want ik weet nog dat die Belg zijn we gaan verhuizen. En nu die ING die wilde niet in de Belmer verzekeren, maar wilde wel ons geld hebben om gered te worden. Maar ja, dat is het kromme, het groot kapitaal, jongen. Wat ga je stemmen bij de komende verkiezingen?
Ik denk toch bij mevrouw Lobbes. VVD. Maar
oh, VVD.
Ik heb een heel klein vraagje aan jou, Prem.
Ja.
Ja, wij hebben elkaar ontmoet 10 jaar geleden. Jij hebt nog steeds een cadeautje van mij. Wat? Dat je misschien zelf niet meer weet.
Wat zei je? Ik kreeg een cadeautje van jou.
Ja, je hebt van mij een cadeautje gehad, 10 jaar geleden. Met Jack Spijkerman, met Kletspijkers. Een hele mooie grote hamer.
Ja.
Die heb je van mij gekregen.
Oh, dankjewel, Bart. Nou, veel plezier in Parijs. Het is nog steeds thuis. Mijn kleinkinderen spelen ermee. Veel plezier in Parijs, Bart. Hoi. Mevrouw Lodders. Even nog iets wat ik toch wel belangrijk vind. Hè. Er is... ik vind de inconsistentie vaak... dat als we normen hebben... bijvoorbeeld beboeten van mensen die frauderen en zo... dat als het op groot kapitaal aankomt, de banken... er is geen enkele bankier die vastgezet is. Ook de ING heeft meegedaan. Rabo, Libor, fraude. ABN, AMRO, diamanten. Het lijkt wel alsof het groot kapitaal... ook andere normen voor gelden dan voor de kleine lui. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik denk niet dat er andere normen voor gelden. Het zou in ieder geval niet mogen zijn. Op het moment dat mensen het niet zo nauw nemen met de regels... of met de wetgeving in dit land... dan vind ik dat ze aangepakt moeten worden. Dat moeten we opsporen, aanpakken... en dat betekent dat ze daarvoor ook gestraft moeten worden.
Maar dat gebeurt
daar mogen geen andere normen voor
gelden. Nee, maar het gebeurt niet meer. Want geen van die bankiers is aangepakt voor valsheid in geschriften. Geen van die bankiers is aangepakt voor het verkopen van troephypotheken. Ook de ING niet.
Nou, volgens mij zijn er een aantal onderzoeken geweest.
Maar het heeft niet geleid tot strafrechtelijke onderzoeken. En dat vind ik. Want de bouwfraude is wel eentje. Laat me u daarmee niet. Maar ik wou dat kwijt. Ja. En Julian, ik vind wel het ergste dat jij gaat twitteren. Dus Julian, ik heb een regel. Want Julian heeft meestal van die vragen die zo onnozel zijn. Daar is Julian nu een Twittervraag gaan stellen... omdat ik aan u moet stellen, gelukkig hebben we... dit moet ik u vertellen, want u luistert niet zo vaak naar het programma. Er belde ooit een vrouw en die vrouw heeft mijn hart gestolen. Ik ken die vrouw verder niet. Ze is het grootste mysterie op de Nederlandse radio. We hebben alleen een telefoonnummer, dat is in België. En we weten dat inmiddels dat ze in het onderwijs heeft gezeten. En we weten inmiddels, en ze is een vervente radioluisteraar. En zij belt dan iedere week bellen we met haar. En ik weet nooit wat ze gaat zeggen. Dus het is niet net zoals... Ik heb geen voorgesprek met u gehad, toch?
Nee.
Nee. Het enige wat ik heb gezegd zijn de vragen die iedereen krijgt. Die krijgt u ook. Goedenacht, Lia.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat een overgang van Henk van Os... naar jouw programma, zeg.
Wat bedoel je?
De rust. Alhoewel, ik moet zeggen... dat het nu eigenlijk wel heel erg meevalt. Maar als jij start... en je komt dus van Henk van Os... voormalig directeur van het Rijksmuseum... en je valt dan in jouw programma... dat is wel een... enorme overgang.
Lieve Lia, er zat de eerste 2 minuten reclame tussen.
En je moet je geluidstechnicus eventjes instrueren. Ja, want Hans. Dat doet hij aan het begin zeker niet goed. Want jij bent op de eerste plaats al helemaal niet te horen. Daar zit een hoop baggergeluid doorheen. Dus dat moet hij toch anders aan gaan pakken. Ik weet niet of je altijd dezelfde geluid...
Nee, dit, we hebben iedere week, daarom noem ik iedere week dit. Vandaag is Hans de Leu. En wat ik doe, ik luister altijd terug. En als ik dan Hans Schelvis, en als ik terugluister, dan kan ik zeggen... Maar tot nu toe was ik... Hans zat er toen, hoe heet onze Joodse vriendin ook alweer? Esther Voeter zat. En toen heb ik teruggeluisterd en het geluid was prima.
En dat zegt Esther Voet?
Nee, dat heb ik. Ik luister iedere keer mijn uitzending terug... en ik moet zeggen, dan luister ik soms en dan denk ik... nou, wat was Lia weer fantastisch vannacht.
Ja, maar vorige week was het heel erg, hè. En dan had ik ook nog op de Partij van de Dieren... voor dieren gestemd. Dus toen had ik het helemaal gedaan bij jou.
Nee, maar je was in vorm vorige week. Zeggen... Vorige week was je echt heel goed. Maar vandaag begin je slecht. Maar goed...
Nou, wacht.
Ben je al donor?
Daar komt ie. Ik dacht natuurlijk, daar gaat het zeker over. En op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat het jou tegenviel dat het er dan toch over ging. Want ik dacht, dat is natuurlijk toch het onderwerp geweest van afgelopen week.
Nee, maar waarom ik het niet heb gedaan, Lia? Omdat ik het over landbouw wilde hebben. En dan vind ik het... Kijk, mevrouw Lodders, de specialiteit is dat. En ik had meneer Aerts. En dan vind ik dat mijn privé opvattingen, dat zal ik wel doen op de site van Pont of zo. Maar ik wil echt graag de politici de kans geven op de terreinen waarop ze bezig zijn, om dat een beetje te vertellen, in plaats dat ik de zoveelste gewauwel heb over iets wat daar helemaal uitgekookt is sinds dinsdag.
Oh. Nou, ik heb het anders beluisterd.
Oh.
Dat was toch eigenlijk wel, zeker politiek gezien, het onderwerp van de afgelopen week. Wat ik zeer zorgwekkend vind, is dat dus de uitslag van zo'n stemming afhangt van een belachelijk toeval. Daar moet je toch niet aan denken. Dit was ook al een zeer belangrijk onderwerp. Maar je kunt je voorstellen dat er andere, misschien nog wel belangrijke onderwerpen zijn, die dan, omdat iemand dan een trein mist, en ik begreep achteraf dat er ook nog een Kamerlid was die zijn lidmaatschap heeft opgezegd en tegen was. En degene die voor hem, volgens mij was dat iemand van de VVD, degene die daar nu voor in de plaats is gekomen, die heeft voorgestemd. Dat is toch helemaal dood.
Laat me het even checken. Wie was dat, mevrouw Lodders? Even checken, Lia.
Om daarvan doordrongen te raken.
Lia, even checken. Lea,
dan stel je
hallo, Lea, even feiten checken. Lea, even feiten checken. Je doet net als Don. Mevrouw Lodders, klopt het? Wie was ze dan van de VVD?
Nou, het heeft volgens mij een dag later of twee dagen later in Telegraaf gestaan dat Anne-Wille Lucas heeft aangegeven. Die is net de Kamer verlaten. Zij had tegengestemd en haar opvolger die heeft voorgestemd.
Ja, maar dan had Anne-Wille Lucas de Kamer niet moeten verlaten.
Ze heeft een nieuwe baan en een nieuwe uitdaging. En,
Ze moeten wachten tot aan. En Lia, ik heb wel één vraag voor je.
Ben ik goed geïnformeerd of niet?
Je bent fantastisch geïnformeerd. Maar één vraag. Weet je met hoeveel stemmen verschil werd besloten dat Frankrijk geen monarchie, maar een republiek zou zijn? Ze hebben gestemd, hè, na de Bonaparte. Alles was
dat zal dan wel in deze sfeer liggen, neem ik aan.
Eén stemverschil. Als er dus iemand anders had gestemd, dan was Frankrijk een monarchie.
Wanneer was dat te doen?
Wat zei je?
Wanneer was dat te doen?
1800 zoveel. Moet het precies zeggen, maar slechte jaartallen.
We leren toch steeds van onze fouten, of niet?
Nee, maar ik vind democratie is... En lieve Lia, ik heb nog steeds hoop op de Eerste Kamer. Dus ik ga nog heel veel actie hier tegen ondernemen. Ja. Met die tirade die ik zo net hield. Maar kijk, als een beller me wat vraagt.
Ik ben het overigens helemaal met jou eens. Ik vind het feit dus dat je als je ergens geen trek in hebt, dat je dan van je moet laten horen, vind ik een zeer eigenaardige gang van zaken. We hebben het bijvoorbeeld gehad met een lullig voorbeeld. Dat je bijvoorbeeld als je niet op je telefoon of zo wilde dat anderen jou konden zien wie er had gebeld of zo. Hè, in
bel,
een of andere,
bel me niet registreren.
Dat soort raampje. Ja. Dan moest je dat dus aangeven. Want op een gegeven moment belde ik mensen en die zeiden dan tegen mij, ik had nog niet gezegd met wie ze spraken. En die zeiden, hey Lia, hallo. En denk ik, hè? Ik heb nog niks gezegd.
Nummer idee, ja.
Dus wat dat betreft leef ik...
Hey Lia, weet je wat leuk is? Dat bel me niet register, dat heb ik niet ingevuld. Ja? Want ik kan me dan bellen mensen, dan zeggen ze mensen, meneer, vindt u het ook zo erg van de criminaliteit? Dan zeg ik, nee, dieven moeten ook leven, laat ze vooral hun gang gaan. En dan komen mensen, meneer, vindt u ook dat de energietarieven te hoog zijn? Nee, ze moeten hoger worden, want dan gaan we zuiniger met energie om. Dan worden al die mensen, dan zeggen ze, ja, u mag nog bellen. Ik zeg, nee, ik bijt wel van mezelf af. Dus ik vind het ontzettend leuk als mensen dan bellen. Zegt iemand, meneer, mag ik u vragen of u nog behoefte heeft aan, weet ik veel, elektriciteit? Dan zeg ik, mevrouw, mag ik u vragen of u nog behoefte heeft aan een dildo in uw reet? En dan worden ze boos. Ik zeg, maar ja, jullie bellen mee. Jullie stellen een vraag, dan stel ik een andere vraag terug. Dus daarom doe ik het niet, want dan kan ik lekker gaan keten en dan kan ik mensen irriteren. En daar leef ik van.
Mag ik even op adem komen?
Ja, nee, maar ik zie mezelf dus nu al met die hele orgaandonatie, want ik weet dat de Eerste Kamer het gaat stoppen. Maar dan zou ik daar liggen en dan zou iemand zeggen, wilt u organen doneren? Dan zeg ik, verbrand me nu, ik ontplof. Weet je wat ik een goed ding begin te vinden, maar dat is gewoon even in mijn cabaretereske idiotie, dat ik dan doe, ik weet dat ik doodga en ik weet dat ze mijn lichaam gaan roven, dan zet ik dus een tijdbom in mijn maag en wanneer ze me opensnijden, ontplof die en dan gaan al die orgaanrovers meteen die mijn organen willen roven, blaas ik op. Weet je wel, dat soort
Je bent er al helemaal klaar voor, begrijp ik.
Ja, nee, maar ik ga ervan uit dat ik iedere dag... Lea, weet je wat ik ook zo erg vind?
Het is de omgekeerde wereld als je dus moet gaan aangeven dat je iets... Iedereen wil het, behalve als je het niet wil. En dan moet je dus in de benen om dat aan te geven dat je het niet wil. Dat vind ik een hele griezelige en angstaanjagende gang van zaken.
Hoor je dat geluid op de achtergrond? Hans vind je slaapverwekkend. Dat doe ik niet. Hé, Lea, maar even nog één ding serieus.
Natuurlijk hoor ik het niet.
Oh, Lea, nog even één ding serieus.
Iets wat ik niet wil horen, dat hoor ik gewoon niet.
Maar luister, even één ding serieus. Ik wil ook niet gereanimeerd worden. Dus wat ik vind, als ik een hartaanval krijg, laat me lekker doodgaan. En want dadelijk word ik gereanimeerd, ben ik verlamd, dat kan ik niet tegen. Maar dan moet ik dus nu met iets om mijn hart, om mijn nek lopen, waarop staat reanimeer me niet. Dus nu heb ik overwogen om een tatoeage te zetten op mijn borst. Maar mijn vrouw zegt, als ik een tatoeage zeg, dan dumpt ze me. Dus uit angst voor mijn vrouw, omdat ja, als mijn vrouw me laat, ben ik echt niets waard. Moet ik dus nu, kan ik geen tatoeage zetten, moet ik dus eigenlijk met een sticker lopen op mijn hart, reanimeer me niet.
Hallo?
Ja. Dus het is al erg genoeg. Ik moet meneer en je niet meer. Maar goed. Lea, je hebt nog 2 minuten. Zeg wat je wil. Want ik onderbreek je steeds.
Ik hoor helemaal niks meer. Nee, ik voel me alleen af waarom de technicus het slaapverwekkende geluid niet aanzet als jij aan het woord bent.
Dat doet hij met enige regelmaat, hoor.
Nee, maar dat is dus jammer, want ik had nog een kleurtop 5.
Oké, ga je gang. Dames en heren, hier is de kleurtop 5.
Nou, kun je misschien eventjes proberen om dat ding onder je neus gesloten te houden?
Dat gaan we niet doen, Lea. We gaan vooral je gang.
Kleurtop 5 van het Hilversum 1 tuig van de Riegel. Kleur op met 1. Op 1, de radioreclame plus programma-promo's. Op de tweede plaats het misbruiken van allerlei geluid ten nadele van het gesproken woord. Op 3, de doorgaans slechte en eveneens totaal overbodige plaatjeskeuze in programma's die er toe doen. Op 4, onaangenaam stemgeluid en gebruik. Op 5, de aandacht voor de muziek en de tijd die aan het eind van een stuk muziek... er is altijd tijd om muziek aan te kondigen, om netjes af te kondigen, terwijl er dus dikwijls voor het afkondigen van een programma of te vertellen aan ons luisteraars welke gasten er aan een programma hebben meegewerkt, dat die even netjes worden afgekondigd. Die tijd is er dan niet meer, want er was eerst nog muziek. En aan het eind van het programma wordt er dan gezegd, ja, sorry, we hebben geen tijd meer. Volslagen belachelijk. Dus weg ermee.
Je krijgt applaus van Hans. En ik wil nog één ding zeggen, Lea.
Net als met de kinderfiets.
Maar Lea, mag ik je wel wat even één ding zeggen? Wat het ook gebeurt zonder, ik noem geen man en paard en zo. Je moet inhoud maken en mensen zijn van bang. En een liedje is dan makkelijk, terwijl ik denk, er is zoveel nieuws over India, er is zoveel nieuws over Australië, er is zoveel nieuws over Afrika. Maar op de een of andere manier doen we navelstaren in Nederland en daarom draai je een plaatje. Ik bedoel, dus ik begrijp het.
Ja, zijn we daar dan klaar mee? Is dat dan de boel veranderd?
Nee, maar draai ik plaatjes? Nee, toch?
Met dit lullige argument?
Is geen argument, is een uitleg. Lea, wat vind je van mevrouw Lodders? Dat moet je tot slot nog even renken voor me,
ja,
toch?
Ja, dat is grappig, want toen ik begreep dat er een mevrouw Lodders, dacht ik meteen aan Tineke Lodders.
Oh, die is van het CDA. Ja.
Dat is al verleden tijd, maar er zijn dus meer Loddersen actief in de politiek.
Bent u familie van Tineke?
Ja. Tineke is een tante van mij.
Vaders broer. Vaderszuster.
Schoonzuster.
Schoonzuster, oh wat leuk, want er een woord heeft. Maar goed, ga verder.
Ja, ik zou haar stem uit duizenden herkennen. Ja,
prachtig.
Nou, het gaat dus over landbouw en boeren. Nou, volgens mij bevinden zich meer boeren buiten dan binnen de boerenerven. Welterusten allemaal.
Dag lieve Lea, tot volgende week. Trouwens, nu we het hebben over familie.
Tot volgende week.
Er is een wethouder in...
ergens in Flevoland of waar zat hij nou?
Lelystad.
Ja.
Ja.
Is dat ook familie?
Dat is mijn broer. En die is inmiddels gedeputeerde in Flevoland.
Ja,
ja, ja, dat is mijn broer.
Ja, ook voor de VVD, dacht
ja,
ik.
Ja, klopt.
En Tineke Lodder is dus uw vaders schoon, dus getrouwd met een broer van vader.
Ja.
Dus tante Tineke.
Tante Tineke.
En die zit ook, zijn er nog meer Loddersen, behalve tante Tineke en uw broer in de politiek?
Nee, niet dat ik weet.
Oké, okay, nee. Want tante Tineke was even echt, want ze was ook van die vrijwilligersvereniging voorzitter. En ze was voorzitter van het CDA. Ik vond haar altijd zo echt uit iets te prachtig. Hoe gaat het met haar trouwens? Want,
Goed, ze hebben niet zo heel lang geleden 50-jarig huwelijk gevierd.
Ja, want ze zal nu ook al boven de 70 zijn, hè?
Dat durf ik niet te zeggen, ik denk het wel. Ja,
ja. Ja. Tante Tineke is al heel oud in elk geval. Wat is er nou, Julian? Oh, ja, kom met. Oké. Okay. U doet naast landbouw pensioenen en wat nog meer? Wat doet u in de Kamer allemaal?
Ik mag het woord voeren inderdaad op de dossiers landbouw en pensioenen. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hmm. Dus dat betekent dat ik de debatten die door de Vaste Kamercommissie gevoerd worden met de minister. Of met
dus nu ook weer over de eigen bijdrage, dat gezeur. Doet u dat dan, of dat doet zorg?
Afhankelijk waar het debat gevoerd wordt, is het in de plenaire zaal. Dan hebben we natuurlijk de voorzitter daar.
Nee, maar in de commissie?
Maar in de commissie mag ik die debatten voorzitten.
Okay, u kwam 2010 in de Kamer. U had nog geen vooropleiding. U was wel wethouder of gemeenteraadslid?
Ja, ik ben 4 jaar gemeenteraadslid geweest en 6 jaar wethouder.
Oké, vandaar. Want Tamara was ook wethouder, dus maar dan heb je leren besturen. Dan kom je in de Kamer.
Ja.
Er is geen opleiding voor Kamerlid.
Nee.
Hoe lukt het u dan om boven te komen drijven en om te zorgen dat op zijn minst je collega's of de partijleiding, hè, want iedereen denkt dat je met je smoel op tv moet zijn, maar jullie moeten ambachtelijk werk doen, je moet wetten maken. Hoe gaat dat? Is het zoals je eerste jaar op de middelbare school, dat je zenuwachtig bent als een bakvisje?
Zeker. De eerste debatten was ik echt nerveus. Ik wilde heel goed voorbereid zijn. Misschien soms wel te goed. Dus daar ben je vooral mee bezig. En het is zo'n eerste jaar vooral ook kijken naar mensen die al wat langer in de Kamer zitten. Hoe doen ze dat? Zorgen dat je heel veel werkbezoeken doet in het land. Dus op het moment dat ik een debat had over een bepaald onderwerp, dan ging ik het land in, ging ik praten met mensen. Ging ik kijken. Ja, ging kijken bij bedrijven. En dat doe ik overigens nog steeds.
Maar waar haalt u de tijd vandaan?
Ik probeer de kamerdagen, dus dat is dinsdag, woensdag en donderdag. Ja. Dan ben ik in Den Haag. Ik ga 's ochtends vroeg weg. 6:15 stap ik in de auto. Dus ik probeer 7:45, 8:00 daar te zijn.
U woont in Zeewolde. Oh ja, dan moet u dus eerst A27,
A12. De A6, A1, A10 krijg je via Amsterdam. A1,
waarom niet via Utrecht?
Ja, ik woon buiten Zeewolde. Dus voor mij is het net iets dichterbij om via de A6 A1 te gaan.
En hoe lang doet het erover? 1,5 uur?
Als ik gewoon door kan rijden, 1 uur en 1 kwartiertje.
Ja, dus dat is in de praktijk is het tussen 2 uur.
Is het iets langer. Ja. Is het iets langer. Dus daarom, ik ga vroeg weg. Dan probeer ik nog net voor de file of het begin van de file mee te pakken. 'S Avonds ben ik vaak niet voor 10:30 thuis. En dan heb ik de maandagen en de vrijdagen en het weekend om naar het land in te gaan.
Mevrouw Lodders, u vertrekt om 7:00, 6:30 ochtends van huis.
Ja.
U komt om 22:30 s'avonds thuis.
Mm-hmm.
En dan reed u zelf, u hebt geen chauffeur.
Nee, geen chauffeur.
Dus dan bent u doodmoe en kapot.
Dat valt mee.
Ja, en dan gaat u nog even zitten. Misschien nog even met uw man een 30 minuten, want die is boer, dus die staat om 5:00 op.
Nee, mijn man die staat 's ochtends om 6:30 op. Dus dat is dan later.
Oh, dat is een luxe boer.
Luxe boer. Nee, dus die...
Maar heb je nog tijd voor privéleven dan?
Dat probeer je vooral in de weekenden te doen.
Maar dan gaat hij op werk zoeken.
Ja, ook. Maar ja, dat probeer je een beetje te combineren. De zondag is meestal wel een dag wat ik probeer privé te houden. En als ik op vrijdagavond of zaterdag verplichtingen heb, dan ben ik daar wel zorgvuldig in. Dat ik ook wel tijd heb om of thuis of met mijn man iets te
gaan
doen.
Moet... U bent al solo, want u bent vanaf 91, was uw vriend. We gaan samenwonen, dus dat is nu al 25 jaar.
Dat klopt, we hebben deze zomer ons 25 jaar huwelijk gevierd.
Oh, ja. Gefeliciteerd. En wie is de baas thuis?
Degene die thuis is, laat ik het zo zeggen.
Nee, kijk, bij mij thuis mevrouw onderdrukt me. Dat is gewoon zo, de kinderen zeggen het
praten?
Ook. Ja, ik wil de regelen, maar niemand niet meer serieus. Iedereen begint te lachen als ik het vertel. Mijn kinderen zeggen ook wie is de baas. Dus mijn kleinkinderen zelf zeggen wie is de baas thuis daar niet. Dus ja, de kleindochter van 4 weet het. 3 jaar en 9 maanden, die weet, 8 maanden weet het al. Dus ja,
ja.
Dat is echt... Nee, maar is het... Ik kijk vol bewondering naar u, want wethouder is ook al een hondenbaan. In de kleine gemeente betaalde het niet veel.
Dat klopt.
Nee, ja, ik bedoel, het is openbaar. Je kan ja, kijken...
Nee, dat klopt. In de tijd dat ik wethouder was... was de gemeente 18.000, 19.000 inwoners. Dus
dan kreeg je ongeveer 2200 euro of zoiets net. Of 2100.
Iets in die geest. Ja,
iets in die geest. Ja. En dan werkte u ook... want vooral als kleine gemeente wordt, moet je erg hard werken.
Ja.
Groot buitengebied.
Ja.
Dus... Ja. En u wilt toch niet meer salaris bij u? U verbaast me.
Ja, maar geld, salaris zegt niet alles. Ik vind het gewoon ontzettend leuk waar ik op dit moment mee bezig ben. Ik haal heel veel voldoening uit mijn werk.
Ik vind wat ik nu doe ontzettend leuk. Maar als die blanke Germaanse bazen van mijn B-Pont me maar 400 euro zouden betalen, zou ik hard wegrennen.
Ja.
Kijk, Julian wordt onderbetaald. Die heeft geen leven. Die doet het voor een scheetje. Maar ja, kom, ik niet.
Ja. Ja.
U bent een slimme vrouw. U kunt overal aan de slag als u wil.
Ja, maar kijk, na de politiek is er weer een leven. Maar zolang ik het hier zo ontzettend naar mijn zin heb, dan vind ik het prima. Ik ben 48.
48, dus u gaat weer op de kandidatenlijst staan. Dan gaat u nog weer 4 jaar. Dan bent u 52. Ik ben 54, ik word 55 volgend jaar. Dus even kijken. En gezien uw talent, dan denk ik... u zit 6 jaar, dan heb u 4 jaar... En u bent oud-wethouder, dus over 4 jaar als de VVD weer gaat regeren... als ik een staatssecretarisschapje of een ministerschapje wil zitten. Want bij de VVD vinden ze wel goed als er meer vrouwen komen. Mevrouw Lodders, ik denk dat u nog zeker 1 jaar of 12 in de politiek blijft zitten. Dan bent u 48, 68 als u stopt.
Met de politiek?
Ja, Henk Kamp zit er hoe lang al? Die gaat nu stoppen.
Die gaat nu stoppen,
maar die was heel lang Kamerlid. En toen minister en staatssecretaris, alles geweest.
Ja.
Die heeft zelf al die eilanden gedaan.
Ja.
Tijdje ertussen.
Ja. Er is zoveel voldoening. En dat maakt het gewoon tot een heel mooi vak.
Luisteraars, we hebben liefhebber. Onvoorstelbaar, mevrouw. Mevrouw Lodders zegt allerlei dingen die het heel moeilijk maken om vervelend tegen u te doen. Timo, goedenacht.
Ja, goedenacht, Prem. Goedenacht, mevrouw Lodders.
Goedenacht.
Ja, ik had een vraag, maar ik wil toch even zeggen van... ik vind u heel prettig klinken en ook gewoon mooie inhoudelijke antwoorden geven. Dus dat stel ik zeer op prijs.
Dank u wel.
Timo, toen je belde wist ik al dat je een zeer intelligente man was... met goed verstand. Ga je gang vooral.
Ja, het is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar wat mijn vraag is, vanwege de overtredingen van internationaal rechtelijke regels... met betrekking tot de annexatie van de Krim... de Europese Unie sancties heeft getroffen op Rusland... heeft Rusland geantwoord met de boycot van landbouwproducten uit de Europese Unie...
Mm-hmm.
En daardoor is er sprake gekomen van acute overcapaciteit in de landbouwsector in de Europese Unie. En ik vroeg me af, hebben die producten inmiddels alweer hun weg gevonden over de wereld waar ook heel veel honger is? Want met name vraag ik dit omdat ik laatst een bijna wanhopige perenboer hoorde die zijn productiecapaciteit natuurlijk niet kan aanpassen.
Ja. Terecht punt wat u aangeeft. Het klopt dat Rusland daar een aantal sancties op heeft gezet. En een van de zaken is de boycot richting Nederlandse boeren en tuinders. En dat is voor de boeren en tuinders ontzettend lastig... om hun producten nu elders kwijt te kunnen. Dus dat is een van de redenen waarom wij ook als VVD... maar dat eigenlijk alle partijen in de Kamer... vinden dat het kabinet met name door bijvoorbeeld de handelsmissies... die zij over de wereld brengen... juist die Nederlandse land- en tuinbouw moeten promoten... om op die manier nieuwe afzetmarkten te vinden. Er zijn een aantal hele succesvolle handelsmissies geweest. Minister-president Mark Rutte die heeft een aantal gedaan. Maar laat ik ook de koning en de koningin... noemen. Hele belangrijke missies om op die manier een andere afzet te creëren. En maar, dat is nog niet voor alle producten gelukt.
Maar ik hoorde in Timo's vraag dat jullie het gratis naar die arme landen die honger hebben moeten brengen. Toch, Timo?
Nee.
Oh.
Ik stel me voor, kijk, er is nu een tijdelijke boycott. En er is ook een tijdelijke hongersnood in Zuidelijk Afrika vanwege El Niño en de gevolgen daarvan op de productie ter plekke. Dus ik kan me voorstellen dat daar inmiddels wel genoeg vraag is om ook handel mee te kunnen drijven.
Ze hebben geen geld. Weet je wat het vervelende is, Timo? Sorry, maar u moet me corrigeren, Tim. Weet je, in veel van die landen waar er hongersnood is, is dat slecht bestuur vaak ook de oorzaak. En het voedsel daarnaartoe transporteren. Het is echt. Ik dacht vroeger ook dat het zo simpel was. Totdat iemand ging praten die erin zat. En die zei toen ook van ja.
Ze moeten er wel voor betalen. Nee, dat is het probleem. Als je het gaat geven, is het dweilen met de kraan open natuurlijk. Dan is er geen enkele motivatie meer om daar goed bestuur te installeren. Maar waar het om gaat is van dit is een tijdelijke situatie. Die boycott is ook tijdelijk. Dus ik neem aan van ja, die mensen hebben toen geld gehad om voedsel te kopen. Dat hebben ze nu niet meer. In Europa stort de perenprijs in. Dus het is hartstikke goedkoop momenteel hier. Mm-hmm. Ik denk van, verkoop het dan aan die mensen die wel het geld initieel hadden en nu nog steeds zouden moeten hebben. Ja. Maar die geen voedsel meer kunnen vinden om te kopen.
Ja. Nou ja, ik kan niet op het specifieke voorbeeld wat u geeft ingaan, omdat ik gewoon niet weet hoe dat zit. Maar ik weet wel dat de staatssecretaris van Economische Zaken recent nog richting, China is geweest. Met name ook om die Nederlandse peer daar te vermarkten. En het vervoer naar China, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Maar toch zie je daar ook weer allerlei innovatieve producten ontstaan die peer daar op een goede manier kan brengen. En dat is ontzettend mooi. En ik denk dat we daar naar moeten blijven kijken. Los van wat Rusland doet. Ik denk naar de toekomst dat de markten steeds instabieler worden. Dus het blijft zaak dat we op zoek gaan naar nieuwe afzetmarkten.
Nou, hartelijk dank.
Timo, maar als alle bellers zoals jij waren, zou ik een zeer aangenaam programma hebben waarbij ik nooit meer een beller hoef weg te drukken.
Nee hoor, juist de diversiteit is toch mooi. Ik bedoel, laat iedereen zijn zegje maar doen. Als hij het maar beschaafd doet en gewoon ook ruimte voor kritiek openlaat, dan kunnen we er samen best wel uitkomen volgens mij.
Timo, je begint te solliciteren als vervanger van Lia. Maar goed, dank je wel, Timo. Heb een prettige nacht.
Ja.
Mevrouw Landers, er belde ooit een keertje een jongen. En die zei, mag ik een gedicht doen? En dat was in een van de eerste uitzendingen. En hij had een prachtig, prachtig, prachtig gedicht. En sindsdien bellen we hem iedere maandagochtend rond 14:15. En dan doet hij een gedicht. Ik heb wel met hem, dus ik weet wel hoe hij eruit ziet. Ik heb hem persoonlijk nog nooit gesproken. Hij had vorige week een fantastisch gedicht. Eigenlijk, Julian, heeft hij ooit een slecht gedicht gedaan? Maar het was minimaal een 8 altijd. Ik heb nog nooit een 5. Dus ik weet nooit wat hij gaat doen. En tegenwoordig kondigt hij zijn gedicht aan. Vroeger deed hij nog maar wat. Maar tegenwoordig kondigt hij aan zijn gedicht. Hij heet Johannes van Gogh, maar zijn dichtnaam is Janus. Goedenacht, Janus.
Een hele goede nacht.
Goeienacht.
Ik hoor mezelf dubbel weer.
Oh ja, volgens Lia is de technicus. Volgens Lia deugt Hans Schelvis. Dat is namelijk de technicus, luisteraars niet. Dus is je dubbele stem weg?
Nee, nog niet. Ik hoor mezelf echt behoorlijk dubbel.
Oké,
burgemeester van Wezel. Dubbel.
Dubbel? Moet je opnieuw gebeld worden? Is dat de oplossing, Hans? Leg neer. Julian, het is een fout van Julian. Julian gaat je opnieuw bellen. Alles wat hier gebeurt is de fout van Julian. Hoe moeilijk is het, terwijl we wachten, luisteraars, Janus komt zo. Hoe moeilijk is het voor u om bepaalde kritiekpunten die u terecht vindt, maar die over uw partij gaan, te erkennen?
Ik denk dat het nooit goed is om dat niet te erkennen. Dus daar moet je een rekenschap van geven. En dat is best lastig, maar ook dat is politiek.
Nee, maar kijk, Ad van der Steur heeft het als minister van Veiligheid teleurstellend slecht gedaan. Dat zijn uw woorden. Zie je, precies, daar komt die steun. Maar nu komt hij niet terug op die kandidatenlijst. Terwijl hij toch eerst gezegd had, ik stel mijn kandidaat. En nu zegt hij niet, en wat ik heb begrepen is dat de voorzitter van de VVD hem heeft uitgelegd, vriendje, zo ga je niet komen, want hè, we gaan je niet als brok op piloot zetten en de schade voor de partij. En nu zegt hij dus, er is toch wel iets dat uit de partij, waarom dan die steun? Dus dit is nog een voorbeeld. U bent de hele avond denk ik, nou, Wat een aangename vrouw, praat niet met meel in de mond en alles. En dan komt u nu en zegt hij, het is uw mening. Het is toch duidelijk de mening van de partijhoek. Want eerst zegt hij, ik ga kandidaat zijn. En daarna zegt hij, ik ben er niet meer.
Ja, maar dat heb ik gelezen in de kranten. En dat zal ongetwijfeld allerlei bronnen zijn die daar invulling aan hebben gegeven. Ik wacht de formele kandidatenlijst af. Dan weet ik A, waar ik zelf sta.
Ja.
En B, of Art van der Steur op de
lijst wil wedden, staat. Ik wil wedden, want welke plek stond u de vorige verkiezing in 2012?
22.
Ik denk dat u in de 20 en hoger komt. Wat denkt u dat ook?
Ik ga het afwachten. Ik hoop op een hele mooie plek.
Maar mevrouw Lodders, u bent toch geen losertje die moet zeggen, alsjeblieft, u bent toch een goed Tweede Kamerlid die wat gepresteerd heeft, die inhoudelijk bezig is. U bent toch geen slaafje van de kandidaatstellingscommissie?
Nee, kijk, ik heb de afgelopen 6 jaar laten zien wat ik de partij kan brengen. Ik heb laten zien dat ik gedreven ben, dat ik enthousiast ben en dat ik er zin in heb. En op het moment dat de kandidaatstellingscommissie en de partij dat zien, dan heb ik daar het volste vertrouwen in dat ik ook een mooie plek krijg.
Koffiedik. Kijken. 1 wordt Rutte, 2 zal een vrouw worden. Edith Schippers wil niet op de lijst staan. Welke vrouw zou u tippen?
Wij hebben heel veel goede vrouwen.
Ja, maar gewoon dat zegt Prim, houd die in de gaten. Want Melanie Schultz-Verhagen die gaat niet op de lijst staan. Die gaat niet op de lijst staan. Ja. Dus welke vrouwen hebben we nog meer in het kabinet?
We hebben Janine Hennis in het kabinet. Hennis.
Ik denk dat Janine wel een kans maakt voor 2.
En we hebben Tamara.
Tamara is de vice-fractievoorzitter. Die zal dan, dat zal 3 een man worden. Dat zal 4 Tamara worden. Welke vrouw hebben we nog meer? Ik zit even te kijken wie we in de gaten moeten houden. Wie was nog meer in het oog springend? Janine, ja, die zal 2 worden, denk ik. Hennis. Nou, maar wie moet ik nog in de gaten houden? Dat je zegt, Prim, nou, die is weinig in de massamedia verschenen, maar dat is echt een goed Kamerlid. Maar dan nodig ik die uit.
Kijk, we hebben een fractie van 40 mensen. En alle mensen, alle verschillende mensen hebben op hun eigen wijze een hele
mevrouw
mooie bijdrage
Lodders, voordat
geleverd.
Voordat u in dit programma bent vergeten. ik volg het nieuws veel goed. Ik had wel iets van u gelezen, maar verder niet veel. Dus, kom op. Je weet wel mensen die goed zijn, maar te weinig in radio- en tv-programma's komen. Wie van uw collega's in de VVD-fractie zegt, nou, Prim, die is echt goed. En het liefste vrouw. Die moet je maar een keer uitnodigen.
Ja, dat ga ik niet doen, want dan ga ik mensen tekort doen.
Ah, oké. Okay. Janus, hoor je jezelf nu terug?
Ja. Ja, ik hoor mezelf weer terug op dit moment.
Ah, daar ligt het echt aan, Hans.
Dan moet je gewoon een nieuwe telefoon krijgen. Dan gaan we dat even anders oplossen.
Dan moet je gewoon niet luisteren. Luister, ik ga nu beginnen te praten. Dus wat ik ga doen, ik ga je aankondigen. En dan haal je die horen van je horen. En als je klaar bent, begin je weer, ja? Dames en heren,
hartstikke goed.
Hilversum 1 is thans het domein van de Rotterdamse poëet die ons weer iedere maandagochtend verblijdt met zijn prachtige poëzie. Hier is ZPP's Zwarte Prietpraats eigen dichter Janus.
Hilversum 1, daar gingen we weer. Het was fijn om Tweede Kamerlid te zijn en het is mooi om dat te doen. En je kunt iets voor de mensen betekenen en je moet dingen aan de mensen kunnen uitleggen. En dat is ook heel moeilijk soms. Het is een voorrecht en de schouders eronder en dan ook er echt samen onder. Ik vind het een enorme eer en dat kan aan mij liggen natuurlijk. Maar zijn dat niet dezelfde holle frasen als van die Maoïst de laatste keer? De politiek blijft toch iets magisch, maar haar bedrijvers des te minder. Die door een veel te zwaar gewogen wolrepliek, want dat is de hedendaagse toon van coalitieretoriek. En dat verveelt van hier tot ginder en vervelender en vervelender. En dralend en dralend en dwalend begin ik te denken aan nachten en grachten, waar ik nog geen 3 uur geleden nog slenterde. Langs alle koffieshops, hoeren en dames van lichtere zeden. Die vanwege mijn bloemen wel zwaarden, maar toen ook geen aanbod meer deden. Om binnen te komen en dat zo'n meid ook gewoon een jongen met snaren en bloemen geen klant wil gaan noemen. En ik doe dat sowieso nooit voor betaling. Maar zie je, zo raak ik van de draad van zo'n avond gemakkelijk kwijt. En via voornamelijk IJsselse meren begint dan het tij zich toch langzaam te keren voor donors en zieken. En ik juich om legere dialyseklinieken. Van Friesland tot Brabant. En in alle hoeken van dit prachtige land, van dit prachtige, prachtige land, van dit platteland, van uw Flevoland, van het nieuwste land, uw Flevoland. Kom ik terug bij politiek, dat is weinig grappig, maar je moet er altijd nog wel iets van blijven leren. Dus u kunt bij mij vannacht al uw grappen over Pia Dijkstra doneren.
Ja, dus wat goed zeg. Nou, wanneer, hoe lang heb je dit geschreven? Hoe lang heeft het geduurd?
Ja, ik begin met schrijven gewoon op het moment dat ik hoor... Pound, dat geluidje, dan begin ik...
ik vond hem echt... Hoe vond u hem, mevrouw Ladder?
Ik vond hem geweldig, Janus. Fantastisch.
Nou, dank u wel.
U bent hetzelfde als de Mauwist van vorige week. Maar Janus, dat is wel zo. Ik merk bij u ook een gedrevenheid die ik bij sommige politici... En dat voelt Janus wel goed aan, want Jasper van Dijk was er vorige week. Daarom zei ik zei toch, u doet me denken aan de SP... want ik zie bij u wel een gedrevenheid voor de publieke zaak.
Ja,
dat mag toch
zeggen. Ik denk dat het ook nodig is om je werk op een goede manier te kunnen doen. Je moet gedreven zijn om inhoud te geven aan je functie als volksvertegenwoordiger. Want je kan heel gemakkelijk achter je bureautje en in de plenaire zaal staan. Maar ik denk dat het even zo belangrijk is dat je contact houdt met de mensen die gezorgd hebben dat jij daar in de Tweede Kamer zit. Dus ik ga heel graag met mensen in gesprek.
Oké, hey Janus, tot volgende week. Dingen zat er wel uit de uitzending gehad. Die blanke Germaan daar. Julian, Erwin, goedenacht.
Ja, goedendag Prem, met Erwin. Ik heb eventjes een korte vraag voor jouw gast.
Ja.
En dan vervolgens een mooi voorstel aan jou.
Ja.
Ja?
Ja.
Oké, nou, beste mevrouw, hoe zou het nou toch komen... dat er zoveel aanklachten worden geleverd aan de politiek... maar dat diezelfde mensen die dat doen... dan nooit eens zelf in die bankjes gaan zitten... Hoe zou dat nou toch komen? Dat begrijp ik niet.
Ja, dat begrijp ik ook niet. Ik zou zeggen, op het moment dat je problemen hebt met de politiek... of dat je denkt dat je hele goede ideeën hebt om Nederland beter te maken... dan geef ik iedereen het advies om te kijken... bij welke politieke partij je het beste kan aansluiten... om dan vervolgens zelf ook actief te gaan worden.
En wat was je vraag aan mij, Erwin?
Nou, dat is heel simpel. Ik zat te denken, zeg Prem, zullen wij een nieuwe partij beginnen?
Nee, ik heb het volgende probleem.
De partij van de actie.
Erwin, ik heb het volgende probleem. Ik ben van 1984 of 85, hou me ten goede. Het was mijn goede voornemen. Ik denk dat het in januari 85 ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ja. Ik heb toen ben actief geweest, ik ben bestuurslid geweest, gewestelijk coördinator. Ik heb in 1987 op de 17e plaats gestaan voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Toen werd ik eerste opvolger, toen zag ik het in de fractie aan toegeven. Toen dacht ik nooit meer een vertegenwoordigende functie. Ik ben twee keer gevraagd voor de Tweede Kamer door de Partij van de Arbeid. Toen heb ik iedere keer gezegd, als jullie me willen, doe ik niet aan fractiediscipline. Want als ik kom, dan hou ik maar aan het verkiezingsprogramma. Pim Fortuyn, ik noem even alle feiten voor je. Pim Fortuyn heeft me ooit gevraagd om op zijn lijst te staan. Toen heb ik gezegd, nee, de LPF heeft me gevraagd om staatssecretaris of minister te worden. Toen wilde ik alleen justitie en iets met vreemdelingenzaken. Maar toen wist ik dat ik er niet zou worden. En toen heb ik in 2000 heb ik mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. En toen heb ik het volgende gezegd, Erwin. Ik word maatschappijcriticus, net zoals je voetbalanalyticus bent.
Ja, maar in dat geval, ik heb een idee, jongen.
Nee, Erwin, ik wil even uitleggen waarom je idee niets is. Want ik heb een probleem. Ik heb te veel partijen waar ik uit kan kiezen. Dat is mijn grootste probleem. Mijn probleem is niet dat ik vind dat er te weinig partijen zijn die het goed doen. Ik vind iedere keer dat er te veel partijen... Ik heb voor de gemeenteraad op Erik van den Burg, de witte man van de VVD, gestemd... met wie ik heb gestudeerd. Ik had hem dat beloofd. Ik heb 4 jaar eerder de gemeenteraad op Lodewijk Asscher gestemd. Voor de Europese verkiezing heb ik op de D66 gestemd. En voor de laatste provinciale statenverkiezing heb ik op Job Cohen van de PvdA gestemd. Dus, vriend, ik heb te veel partijen waar ik op kan stemmen. Okay, waarom zou ik eigen partij beginnen?
Oké, maar ik hoorde net klachten over...
Ja, maar ik ga stemmen op de VVD, omdat die andere orgaanroevers mijn stem niet krijgen. Ja, ik heb wel een partij. Ik kan zelf ChristenUnie. Ik heb een probleem met de partij die op grond van een boek van 2000 jaar oudse ideeën haalt. Dus daarom kan ik niet stemmen op een partij die daarop geleest is, geschoeid is. Maar ik zou zo op ChristenUnie kunnen stemmen. Vind ik een heel fatsoenlijke partij. Met hele slimme en heel integere Tweede Kamerleden.
Ik geloof je, Prem.
Erwin, er is echt wel een partij waar je actief kan worden. Je hoeft geen nieuwe op te richten. We hebben al te veel partijen.
Oké,
dankjewel. Welterusten, doei. Ja. Dan gaat er nu weer iedereen bellen. En we gaan geen bellers meer doen, want ik wil nog even rustig met mevrouw Lodders uitspreken. Mevrouw Lodders, ik heb dus het volgende probleem. Ik vind het leuk om te schelden en te klagen op Mark Rutte als hij niet komt om Oekraïne een referendum te verdedigen. Maar ik vind dat Nederland best fatsoenlijk wordt bestuurd. De uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. Maar uw partij heeft de afgelopen tijd wel zijn
Voorkeur gaat met frauderende Ton Hoijmaijers, Jos van Rij. Jullie zijn de partij van vies, vuil en dirty en van allerlei boefjes.
Daar zijn ook maatregelen genomen. We vinden het belangrijk dat alle mensen die politiek actief zijn zich houden aan de regels en wetten in dit land. En integriteit, dat is ontzettend belangrijk.
Weet u wat ik grappig vind? We kennen elkaar niet en dan spreek ik altijd aan met u. En toen kwam binnen en zegt u, ik zeg ja, we kennen elkaar niet. Maar de hele avond, zodra u comfortabel bent met iets, dat je hebt non-verbale communicatie. En dan zit u en dan praat u helemaal zo. Hè Hans, en het moment dat deze vraag kwam, ging u rechtop zitten. Een beetje zo van, en komt u met een algemeen antwoord. Is het zo moeilijk? Want dat snap ik niet. Bent u zo bang voor de consequentie? Als je dan iets zou zeggen, het lijkt wel, snapt u? Ik vind het... Ik heb er moeite mee dat als het gaat over medepolitici, dat jullie dan altijd doen. Hè, ik beledig alle presentatoren van. Ik noem dat Hilversum 1 en geen Radio 1. Ik noem de NOS de narcistische, onnozele subsidievreters. Ik noem de NPO de nepotistische, parasiterende onderdrukkers. So what? Ja. Dus waarom die steun?
Nou, ik denk niet dat het een stuip is, maar ik vind het een dusdanig belangrijk onderwerp dat ik daar ook een serieus antwoord op wil geven.
Maar Ton Hoijmaijers, ik heb met hem gestudeerd, het is mijn vriendje, hij is een boef. Jos van Rij is een boef.
Ja, dan hoor je niet in de politiek thuis.
Nee, hij is gekozen in de gemeenteraad van Venne. Weet hoeveel boefjes er in de politiek rondlopen? Een heleboel. Ik bedoel, al die charlatans mee. Wilt u me echt zeggen dat de brievenbusplasser van Blondie, waar u toen mee in de Kamer zat in 2010, hè? Hoe heette die brievenbusplasser ook alweer, Julian? Die uit Haarlem?
Lucassen.
Ja, ja. U wilde niet zeggen dat geen boefie was. Het kwam niet zinnigs uit die man zijn mond. En hoe heet die porno-koning? Hoe heet die porno-koning die in Hongarije al die porno-lijntjes had van ook van Blondie? Want de enige partij die meer charlatans dan u heeft geproduceerd is de PVV.
Ja, maar dat is aan de PVV. Kijk,
hoe is het? U bent toch parlementariër? U mag toch zeggen, die collega daar is een boefje?
Dat is aan de PVV. Ik vind het belangrijk om eerst naar onze eigen partij te kijken. En voor mijzelf is de integriteit ontzettend belangrijk. Want je hebt een voorbeeldfunctie. Hè, mensen die zien jou dag en nacht. U heeft het zelf aan het begin gezegd. Je zit onder een glazen stolp. Ligt misschien zelfs onder het vergrootglas.
Ja.
Dus laat ik vooral eerst naar mezelf kijken. In plaats dat ik allerlei andere mensen
Maar als ik naar u kijk, zie ik een zeer integere vrouw. Die hart heeft voor de publieke zaak. Die als het gaat over de inhoud vrij open praat. En het moment dat het gaat over die boefjes van Blondie's partij, die niets uit hun nek, die uit hun nek kletsen, brievenbussen plassen, sekslijnen hebben, wat had die andere weer gefraudeerd?
James Sharp
en al die anderen. En die een had iemand op zijn bek geslagen in een café. Dan zegt u, dat is van de PV. Je kunt toch zeggen, die mensen van Blondie maken de Tweede Kamer te schande. Het is toch, als ik kijk naar u, een integere, hardwerkende vrouw, beschaafd. En dan kijk ik naar die collega's die bij de troep van Blondie meekomen. Vindt u het leuk om zulke sujetten uw collega te noemen?
Daarom is het zo belangrijk dat je eerst naar jezelf kijkt. Als VVD hebben we daar enorm veel aandacht voor. Integriteit. Echt waar.
Had u moeite in Bruin 1 om met de collega's van die brievenbusplasser en anderen mee samen te werken?
Ik heb niet direct op mijn portefeuilles met die collega's samengewerkt. Dus dat scheelt dan misschien. Ik heb af en toe met Dion Graus te maken.
Maar Dion vind ik weer leuk. Ik had hem gevraagd om in het programma te komen. Toen had hij ja gezegd.
Dat is een leuke collega.
Ja, en toen hoorde hij wat ik zei. Toen zei hij, ja, ik kom niet meer. Want je zit zoveel onzin over ons te verkopen. Ik zeg, ja, maar Dion, dan kom je me toch zeggen in het programma wat je ervan vindt. En toen komt hij niet meer. Maar ik vind Dion, ik hou wel. Kijk, dat is nou wel eentje waarvan ik zeg, het is een bepaald type volksvertegenwoordiger. Snap je? Hij neemt zijn werk wel serieus.
Ja.
Hij produceert wel wat. Je kan het onzin vinden, net zoals ik wat Pia Dijkstra doet onzin vindt. En al die SP en PvdA's die hebben meegestemd. Ik vind het totale onzin. Ik vind het, het is niet zo ridicuul als de dierenpolitie. Maar goed, het is ridicuul. Ja. Maar snap je, ik kan met je van mening verschillen, maar je doet tenminste wat. Maar die brievenbusplasser die deed echt niets. Ja, ze zegt, luisteraars, u moet haar mond zien. Maar
Mevrouw Landers, ja. Ik moet nog even zeggen, Lia heeft gebeld dat ik moet zeggen tegen Janus dat hij goed is. Echt heerlijk, dat vergeet ze iedere week te zeggen. Moet u kijken hoe ik de belastingbetaler helemaal het vel over de oren trek. Ik krijg €1375 om hier 2 uur uit mijn nek te kletsen. Daarnaast heb ik ook nog een boekje wat ik in 2009 heb uitgebracht. Ik had er 5000 gedrukt, er zijn toen 3000 verkocht. Toen had ik nog 2000 over, die heb ik van de uitgeverij overgenomen voor €1,95 per stuk. En ik verkoop ze nu voor €2 aan pound. Dus ik verdien 5 cent extra op dit boekje. Maar ja, ik ben wel een zuinige Nederlander. Ik wil u hartstikke bedanken voor uw komst. Ik hoop dat als u... We maken de afspraak dat als u minister of staatssecretaris wordt... dat u dat weer aanschuift. Goed? Deal?
Hartstikke bedankt voor deze leuke avond.
Nou, ik vond het ook heel leuk. Luisteraars, volgende week zijn we er weer. De techniek was van Hans Schelvis en internet, social media, deed Julian Vermeek. En laten we hebben, we doen maar staan, politiek. Zullen we die een paar minuten draaien? Dit was Zwarte Piet Praat. Kijk iedere donderdagavond naar Pound. Leven de fucking vrijheid van meningsuiting. Leven Pound, leven de democratie. Oké, leven de VVD, leven Nederland. Namaste, dag. Oh ja, zo meteen Nachtkijkers met Thomas van Vliet. En de gast is singer-songwriter Emiel Landman. Namaste, dag. Oh, wat een stoppen. Waarom zijn de bananen?